Zeggen ze ook altijd. Ik wou het even bij jou twee nieuwtjes houden, want Benny Mols heeft er ook nog drie. Benny?
Nou, of twee.
Of ja. Twee?
We kijken hoe ver we komen. Om te beginnen is een heel mooi onderzoek verschenen deze week in een medisch tijdschrift, The Lancet. En dat gaat erover dat blijkt dat een derde van de vegetatieve patiënten toch een minimaal bewustzijn blijkt te hebben. Het zijn patiënten die ernstig hoofdletsel oplopen, in coma raken. En dan ligt het er altijd aan in hoeverre ze van dat coma weer bijkomen. Nou, een vegetatieve toestand, dat is een hele erge toestand met een heel minimaal, eigenlijk nauwelijks bewustzijn. En bij de meeste mensen die blijven in die vegetatieve toestand, en sommigen die ontwaken daar een heel klein beetje uit. Nu is het altijd ontzettend moeilijk geweest voor artsen om precies vast te stellen hoeveel bewustzijn hebben die patiënten nog.
Nou, niet alleen voor artsen, maar ook voor de familie natuurlijk.
Precies, ja, precies. Ja. Wat moet je doen? Dat is het hele beroemde geval geweest van Terry Schiavo, die in 2005 uiteindelijk is gestorven nadat ze 15 jaar in zo'n vegetatieve toestand had gelegen. En in 2005 is toen de stekker er eigenlijk uitgekomen. Getrokken. Nou, dat zijn hele moeilijke ethische beslissingen. En om beter om te gaan met dat soort beslissingen is er nu een heel mooi onderzoek verschenen. En dat laat zien, ze hebben nu voor het eerst een PET-scanner gebruikt. Een medische scanner die vaak wordt gebruikt om bij kankerpatiënten tumoren aan te tonen. En die is nu voor het eerst gebruikt om te onderzoeken in hoeverre die patiënten nog bewustzijn hebben. Het gaat om een Vlaams onderzoeker, Steven Lorijs, werkt aan de Universiteit Luik en die doet al heel lang onderzoek naar vegetatieve patiënten. En die heeft de afgelopen 4 jaar 126 patiënten gescand. Nou, volgens de artsen, zeg maar, die waren er 41 die waren in een blijvend vegetatieve toestand. Met die PET-scanner heeft hij aangetoond dat van die 41 patiënten er 13 wel degelijk een minimaal bewustzijn hadden.
En dat is ook heel belangrijk, hè? Want degenen die al een beetje bewustzijn hebben, die hebben ook een grotere kans om weer bij
precies,
te komen. Heb ik
precies, dat is precies het punt. Hij meldde ook het geval van een Vlaming. Die had 23 jaar in zijn vegetatieve toestand volgens de artsen dan gezeten. Ze kwamen er in 2009 met een andere scanner achter dat hij wel degelijk een minimaal soort bewustzijn had. Toen hebben ze die man intensieve fysiotherapie gegeven en daarna was hij in staat om via een vinger en een touchscreen weer te communiceren en kon hij zelfs een rolstoel aansturen. Dus wat je zegt, dat toont het grote belang van dit onderzoek aan. PET-scan blijkt ook beter te werken dan wat ze voorheen gebruikten, die MRI-scanners. Het grote nadeel is dat dit hele dure scantechnieken zijn. Mm. Dus ja, kun je dit altijd en voor iedereen doen?
Ja, voor Schumacher lijkt het me geen enkel probleem natuurlijk.
Nee. Inderdaad. Maar overigens hebben ze over Schumacher is eigenlijk heel weinig losgekomen. Hè, in welke toestand hij precies zit. Hij kon ook laten zien dat met die PET-scan in ongeveer driekwart van de gevallen ook het herstel redelijk konden voorspellen. Komt iemand binnen een jaar weer iets meer bij? Want van die 13 patiënten waarvan ze met die PET-scanner dan konden aantonen dat ze minimaal bewustzijn hadden, waren er 9 die binnen een jaar ook echt vooruitgang boekten. 3 gingen er dood door andere oorzaken en 1 die bleef in die vegetatieve toestand. Maar dat is een mooie doorbraak.
Goed nieuws.
Ja, heel goed nieuws. Tweede nieuwtje. Het is nu vandaag 16 april. Bijna een maand geleden, 17 maart, was die hele belangrijke ontdekking van sterrenkundigen met dat grote oerknalnieuws. Dat ging over die enorme uitdijing die net na de oerknal heeft plaatsgevonden.
Ja, niet vertellen dat het ook niet waar is, hè?
Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik kwam een artikel tegen van 3 natuur- en sterrenkundigen. Die hebben net een artikel gepubliceerd op een online archief waar natuur- en sterrenkundigen vaak hun artikelen neerzetten voordat het gereviewd wordt. Maar gewoon om zo snel mogelijk discussie op te roepen. En zij zaaien wel degelijk twijfel over dit resultaat. Ik bedoel, het hoort gewoon bij de normale wetenschappelijke discussie. Het laatste woord is nog lang niet gezegd. Maar ik zal even uitleggen waar zij aan twijfelen. Die oerknolontdekking die is gebaseerd op waarneming van een telescoop op de Zuidpool. Die kijkt naar kosmische achtergrondstraling en wat daarin is gebeurd met polarisatie. Dat heeft te maken met de trillingsrichting van de elektromagnetische golven. Om die waarneming te interpreteren moet je een aanname doen op basis van modellen. Door hoeveel kosmische stof die straling is gegaan. Want dat kosmische stof dat doet eigenlijk hetzelfde met die elektromagnetische straling als die wat er aan het begin van de oerknal is gebeurd. Namelijk ook verdraaiing van de trillingsrichting. Nou, de mensen van die Zuidpooltelescoop die gingen ervan uit dat maximaal 20% van het signaal zou zijn verdraaid door kosmisch stof. Maar dat is gebaseerd op modellen, niet op directe metingen. Deze onderzoekers en deze publicatie die gebruiken andere modellen en die zeggen het zou wel eens een veel groter percentage kunnen zijn wat komt door die kosmische wolken. Maar goed, het blijven modellen. We weten het antwoord op dit moment niet. Het is goed dat er een wetenschappelijke discussie gaande is. De mensen van die Zuidpooltelescoop, die onderzoekers, hebben hier ook nog niet op gereageerd. Maar het toont wel aan dat er enorme behoefte is aan nieuwe onafhankelijke metingen. Die zitten eraan te komen. Er is een Europese telescoop, de Planck, die heeft de afgelopen jaren gemeten. Hij doet het nu niet meer, maar die heeft de afgelopen jaren gemeten. En men verwacht daarvan de nieuwste resultaten in oktober. En dan zullen we meer weten. Is er inderdaad een groter effect van die kosmische stofwolken of toch helemaal niet? En blijft het oerknalresultaat staan? Nou, een prachtige wetenschappelijke discussie. En we zullen moeten afwachten wat het echte effect blijkt te zijn. Hebben we toch gekeken naar die echo van de oerknal? Of moeten we nog harder zoeken?
Ja. Zin om eraan te rekenen, Remco van der Hofstad?
Het is niet helemaal mijn vakgebied, nee. Maar het is natuurlijk wel fascinerend onderzoek.
U zit
onderzoek.
Natuurlijk in die kansberekening.
Ja, klopt.
Dus ik kan me wel voorstellen dat u mee wilt rekenen van de mogelijkheid zoveel bewolking, zoveel atmosferische stof.
Ja, nee, het is kosmisch stof.
Ja, kosmisch stof.
Weet ik.
Ja. Ja, daar valt natuurlijk toch al een hoop aan te rekenen.
Daar valt zeker een hoop aan te rekenen. Het probleem voor mij als wiskundige is dat mij niet duidelijk is wat precies het model zou moeten zijn. Maar het is natuurlijk heel erg
Daar zijn ze het zelf ook niet over eens. Dus misschien kan u...
Dat is wel interessant. Kijk, vroeger was waarnemen heel makkelijk. Hè? Je keek met je blote oog naar iets en je zag het. Maar steeds meer waarnemingen met telescopen... Die zitten vol met... Of vol, maar er zitten modellen achter hoe je die metingen moet interpreteren. Ja. Dus wat precies waarnemen is, dat gaat een beetje verschuiven van... Ja, er zit ook al een stukje theorie, een stukje aanname, een stukje model in...
Ja, twee opmerkingen daarbij. En daar heb je natuurlijk ook te maken met onzekerheden in de data. En dan raak je aan de statistiek. He, dus hoe ga je daar op een goede manier mee om? Dus daar ligt zeker een taak voor de wiskundigen, in dit geval de statistici. Het tweede wat je zegt vind ik interessant. He, vroeger was het veel makkelijker om te meten. Een van de belangrijkste wiskundigen is Euler. En Euler is blind geworden van het kijken naar de zon. Hij heeft te veel in de zon gekeken om dit soort metingen te doen. Ja, dat is gewoon ongezond.
Ja, dus overigens hele praktische invalshoek. Ja.
Maar hij kon zijn wiskunde gewoon blijven doen, neem ik aan.
Ja. Hij is dus als blinde inderdaad wiskunde blijven doen. Iemand anders schreef het voor hem op. Maar ja, dat is wel een geweldig verhaal natuurlijk.
Ja. Goed, Benny, eigenlijk zijn we door de tijd heen. Of heb je
nog een hele kort? Nee, ik zal het je wel biddelen.
Oké, dankjewel. Benny Mol.